dat je er bent. Als je iets wilt delen, probeer je dat zo goed en eerlijk mogelijk te doen. Luister vandaag naar deel 2 van een verrassende boodschap met als titel God verdeelt niet eerlijk.
Paulus zegt iets heel wonderbaarlijks erachteraan. Weet je wat hij dan dus zegt? Elke keer als mij dat gebeurt, dan aanschouw ik dat niet langer als mijzelf, maar als de zonde die in mij woont. Hij isoleerde de zonde in zijn leven als buiten zichzelf. It's no longer me, zei hij. Was ik niet meer. Zonde, talk to the hand. Is het niet meer onderdeel van wie ik ben. Hij zegt, mijn identiteit, mijn wie ik ben in Jezus, is zo verankerd. En je ziet dat, zie je absoluut in zijn leven, dat uiteindelijk de boventoon gaat voeren. Heeft alles te maken met het feit dat je je geliefd voelt. En dat je weet hoe sterk dat verbond is met God. Dat verbond met God, dat wat Jan Zijlstra gisteren zei, u bent nooit bij mij weggelopen, ook al had ik het aantal keer heel steengoed erg fout. We spraken daar, na afloop nog heel even over met elkaar. Toen zei hij tegen mij, David, zei hij, God liet Mozes niet zitten hoor, zei hij toen hij het had verprutst. Ik zeg, nee. Ik zeg, en toen Abraham de koning Abimelech oplichtte, ik zeg, nam die het op voor Abraham? Toen is die lachen. Ja, zei hij. Ik zeg, dat is verbond. Wij snappen maar een heel klein beetje van hoe krachtig Gods verbond is met ons als mensen. Hij is more than a friend. Hij is meer dan een vriend. Hij is bij je. Van de week had ik zo'n moment dat ik wat worsteling had in mijn hoofd, strijd, moeilijk. Het was zondag, geloof ik. Vorige week zondag. Vraag ik jullie natuurlijk allemaal af, wat heb je dan gedaan? Ik had 3 keer gepreekt. Dus ik was moe. In een volle zaal met heel veel mensen in de Ves, in Zwolle. En ik merkte, er ontstond onrust in mijn hoofd. Dus ik appte 2 vrienden. Ik zei, wil je alsjeblieft even voor me bidden? Ik zeg, ik merk dat ik onrust heb. Oké, nou, bidden. En ik merkte echt direct verschil. Volgende ochtend zit ik op een kamertje op de rand van mijn stoel. Ik heb de Bijbel open en keihard worship aan op mijn earphone. En ineens is daar dat onbeschrijfelijke gevoel. Dat je even kan zien vanaf de plek waar je normaal gesproken zelf niet staat. Dat is de plek van God. Ik voelde mij, tilde me gewoon even op, zo. En toen keek ik voor mijn gevoel even naar beneden. Naar alles wat er aan de hand was. Waar ik me zorgen om maakte. Wat ik denk dat mensen van me zeggen of vinden enzovoort. En ik keek daarheen. Ik zeg, you really don't matter, hè? Ik zeg, het maakt u echt niet uit. Zo ver weg is dat van u. Ik zeg, hier is serene rust. En het was alsof de Heer zei, hier moet je vaker komen. Hij is zo ver boven al de minor issues in je hoofd die zo groot zijn. En hij heeft al die kracht en in die relatie, want je mag bij hem komen. Je bent zijn zoon, je bent zijn dochter, daar hebben we over gehoord. En in die autoriteit mag je wandelen, maar er is een plek. De Bijbel omschrijft dat als de hiding place. En ik kwam daarachter doordat ik aan het, ik bedoel, dat weet ik allemaal, maar ik was aan het lezen over David. En dan staat er, dat vind ik zo mooi, dat mensen zeggen over David, nu heb je het zo verprutst dat je het zelfs bij God niet meer zal vinden. Hij zal zich niet door jou laten vinden. En dan zegt David, ik sterkte mij in de Heer. Dat is zo'n gore leugen. Dat mensen zouden zeggen, of jij zou denken, ja, nu heb je het zo, nu kan je echt, er is geen enkele situatie waardoor je niet meer in zijn liefde of zijn licht zou mogen. Nooit, never. Je mag altijd komen. Met een verbroken hart, ja, absoluut. Met een nederige houding, ja, absoluut. Maar je mag altijd komen. Zijn jullie nog een beetje blij? Ik ook. Johannes 2, vers 17. Deze hebben jullie vast vaker gehoord, maar ik vind hem leuk, dus ik gooi hem er nog een keer in. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, want meer had hij niet aan en hij sprong in het water. Ik heb hier een keer een hele preek over gehouden. En toen heb ik gezegd, ik denk dat dit de tweede keer is dat Petrus probeert te lopen op water. Want hij is in die boot, hij had het helemaal verprutst, weet je wel. En dan is daar de Heer Jezus aan het oever. Johannes die herkent hem en zegt, Petrus is de Heer. En Petrus wil met zijn hele hart in Jezus bewijzen dat hij nog steeds heel veel van hem hield. En hij doet alles uit en dan staat er heel grappig achteraan van... De rest kwam met de boot, want ze waren toch niet ver van de kant. Dus het, weet je wel, gewoon dat typische uitsloofgedrag van Petrus. Er is een heel groot verschil tussen Petrus en Johannes. Johannes 21, vers 20. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde. En de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had... om te vragen wie het was die hem zou verraden... Dat is super typisch, maar Johannes schrijft over zichzelf dat hij de leerling was die van, hè, waar Jezus van hield. Dat is best wel een beetje weird. Toch? Als ik in mijn boek zou schrijven, David de Vos, de evangelist van wie Jezus hield. En so on. Je zou er bijna onzeker van worden. Houdt de Heer dan niet van mij? Is het, hè? Van wie Jezus hield. Wat bedoel je daarmee? Dat zit dan weer in de harten van andere mensen die daar onzeker over kunnen zijn. Maar Johannes was zo doordrongen van die waarheid dat hij het gewoon opschrijft. Hey, als iets zo is, dan mag je het best zo zeggen, toch? De jeugd is het ermee eens. Yes. Hij wist zich geliefd. En weet je, Petrus... Die had het altijd, moet je maar eens opletten. Petrus had het altijd over zijn liefde voor Jezus. En Johannes had het altijd over de liefde van Jezus voor hem. Johannes voelde zich geliefd en Petrus zat veel meer in de drive van ontvangen. En ik zal eerlijk met je zijn, ik zit veel meer in het Petrus stoeltje vaak als dat ik in het Johannes stoeltje zit. Dat ik weet, als ik dit heb, nou dan moet de Heer vast wel blij met me zijn. En weet je wat de ergste ontdekking is? Dat als je erachter komt dat hij helemaal niet blijer met je is dan dat hij al was. Want dan denk je, waar heb ik het dan voor gedaan? Ik heb zo mijn best gedaan. En nou wordt het niet eens gewaardeerd in de hemel, weet je wel. Ik heb dit, totdat je erachter komt dat al die dingen niet belangrijk zijn... als je je echt, echt, echt geliefd voelt door God. Nou ga ik hem nog wat scherper maken. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben erachter gekomen. Sorry hoor. Ik ben erachter gekomen dat God de Vader niks eerlijk verdeelt. Ik kom uit een gezin waar wij waren met 5 kinderen. En ik ben de 2e oudste. Dus een oudere broer, ik heb 3 jongere zusjes. En mijn ouders waren heel erg van, het moet allemaal eerlijk verdeeld zijn. Dus als de een een cadeau kreeg van €20, kregen al de anderen ook een cadeau van €20. En als de een dan €21 had gekost, kregen al de anderen nog een snoepje van €1, weet je wel. Omdat... Zeg maar, te levelen. En dat is... Ik ervaarde dat altijd als super eerlijk. En super lief en super honest. Maar God lijkt zich niet aan die regels te houden. Ben je er al achter? Dus de een die krijgt zo'n talent, weet je wel... Vet zichtbaar. En de andere heeft een ander talent. Maar het lijkt niet zo. De een kan heel... Ik bedoel, kijk maar naar The Voice, weet je wel. De een kan mega goed zingen. En de ander, nou ja, wat minder goed zingen, weet je. Ja, toch? En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar God, dat is niet eerlijk. U bent toch een liefdevolle vader die... U moet alles eerlijk verdelen. Weet je wat ik ook heb gemerkt? Sorry hoor, maar... Ik heb ook gemerkt dat God soms dingen aan anderen geeft die hij niet aan mij geeft. En nou als ik niet geworteld ben in de waarheid van de Bijbel voel ik me beledigd en afgevallen wanneer dat zo is. Hij zei, what about me, Lord? Houdt u dan niet van mij, Heer? Hé, dat is vet kinderachtig. Wist je dat? Dat is kinderlijk gedrag. Als hij dit doet, wil ik het ook. Mocht hij tot 7:45 opblijven? Nou, ik ben 2 jaar ouder, dan mag ik toch wel tot 8:30. Het zit helemaal in ons systeem, gewoon ingebakken. Maar wat nou als God alleen op 1 niveau gelijkheid zou hanteren? En dat heeft helemaal niks met spullen of talenten of geld of macht of positie te maken, maar met 1 ding, en dat is, jullie staan er allemaal equally loved. Ik hou evenveel van iedereen. Want daar zit hij, daar trekt hij 1 lijn. Zelfs, hij gaat zo ver dat hij zegt, ik hou van jullie net zoveel als dat ik hou van mijn zoon Jezus. Nou, als er iemand recht van klagen heeft, dan is het Jezus. Want die zegt gewoon, ja, hallo, heb ik me 30 jaar lang daar gedragen op de aarde? He? En nu geeft u hun precies hetzelfde als dat u mij geeft? Dat doet hij niet, want hij is de volwassen, onverwonde broer. Die in liefde kijkt. Ik zal je nog wat vertellen. Weet je waar je aan kan zien dat Jezus niet verwond was? In no way. Josh die attendeerde mij daarop niet zo lang geleden. Toen had ze het moment gelezen dat Jezus aan het kruis sterft. Dan zegt hij dit. Zegt hij, Vader, zegt hij, waarom heeft u mij verlaten? Want hij voelt dat de Vader zijn rug aan hem toekeert. Hij heeft de zonde van de wereld op zich en de Vader keert zich af. Papa, zegt hij, waarom bent u nu weg? Dan zegt hij niet erachteraan, nou dan bekijkt u het maar. Laat me zitten ook, ik zie het niet meer zitten. Maak me nu maar dood hoor. Weet je wat hij zei? Niet mijn wil, maar uw wil. Papa, het is oké. Hij had zoveel vertrouwen in zijn hemelse vader, dat zelfs toen hij iets deed wat hij niet begreep, had hij een compleet gezonde reactie. Hij zei, daar zult u dan wel een goede reden voor hebben. I leave it up to you. En toen dacht ik, hoe vaak heb ik het niet al ingevuld waarom iets gebeurd is? Denk ik er het mijne van? Dan denk ik, nou, het zal vast wel zus of het zal vast wel zo. Maar stel je voor dat je hart zo heel kan zijn. Dat je je zo geliefd voelt door God. Dat je zegt, whatever happens in mijn omstandigheid. Ik vertrouw erop dat u het wel zou weten. Nou, dan deze vraag. Maakt die dan onderscheid? Maakt onze hemelse vader onderscheid? Nee, want zijn liefde is hetzelfde. Hij meet niet met cadeaus. En zijn waardering komt in liefde en niet in spullen. En dat betekent dat iemand die bij wijze van spreken een alleenstaande moeder die niemand zo snel zou zien staan, kan veel goddelijker zijn als de prediker die hier op het podium staat. Als zij dit principe begrijpt. Dat heeft niks met talent en aanzien en een goed praatje te maken. Nee, je kan helemaal saturated zijn door de liefde van God. En nou ga ik een vraag aan je stellen. Wie zou de persoon willen zijn die blijft staan als het stormt? Ja toch? Die positief blijft, ook al praten mensen negatief over je. Oh, it's gonna be me, dat wil ik wel. Die doorgaat, ook al voelt hij dat hij op wil geven. Ja, that's me too. Die zijn waardering niet laat afhangen van externe factoren. Of dat de omzet binnenkomt, of dat er groei is in het bedrijf. Of dat de giften wel binnenkomen. Die gewoon eigenlijk altijd steady is, no matter what. Ja, toch? Dat willen we allemaal. Dan heb ik een best wel een beetje jammere mededeling voor je. Want hoe kun je nu leren staan in de storm als het nooit stormt.
Uh-oh.
Ik heb nog een vraagje voor je. Hoe kan je leren om positief te blijven als anderen altijd positief over je zijn? Je leert het pas als anderen negatief beginnen te praten. Ja, toch? Als je dat wil. Hoe kun je leren doorgaan als je wilt opgeven? Dan moet je eerst op het punt komen dat je het wilt opgeven. Hallo. So be careful what you wish for. Wie wil dat zijn waardering niet... Laat ik niet afhangen van spullen of externe factoren... of dat de omzet binnenkomt of dat de groei er nog wel in zit. Nou, dat zou kunnen dat er een fase is in je leven... dat de omzet wat tegenvalt of dat de groei er niet is... of dat je de gunst niet ziet of dat je het lastig vindt. Hey, if that's you, you're in a great place. Kennelijk vindt God jou volwassen genoeg om het in je leven te toetsen. Are you the righteousness of God? Nou, in deze omstandigheden... Voel je hem? Dat juist als het begint te stormen, dat het helemaal niets te maken heeft met... Hij houdt niet meer van me, maar nee. Sterker nog, God vindt je eindelijk volwassen genoeg om eens even te testen of die worteltjes wel redelijk de grond in zijn gegaan. Ouch! Hey, wat gebeurt er in jouw hart als iemand anders krijgt waar jij God al jaren om gevraagd hebt? Denk je dan, oh, wat heb ik niet verkeerd gedaan? Of schieten allerlei emoties? Of zeg je, dank u Jezus, I know my day will come. Dat is de goede houding, hè? Al die omstandigheden, die worden realiteit op het moment dat het wat lastiger wordt. Ik ga afsluiten. Habakkuk 3, vers 17. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Al zou de wijnstok niets voortbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zou er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over de bergen gaan. Dit is zo'n waarheid. Maar weet je wat het vervelende is? Je kan dit alleen zeggen als de vijgenboom niet bloeit. Je kan het wel zeggen, maar dan is het lekker makkelijk. En dan ineens snap ik Jacobus 1 vers 12. Gelukkig is de mens die in beproevingen staande blijft. I get it. Ik snap het. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerenkrans het leven zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wat is dan het leven wat God heeft beloofd? Het leven wat God heeft beloofd is dat ik me geliefd voel, no matter what. Yeah! Dat is toch gewoon amazing? Dat is gewoon, ik bedoel, ik wil dat. En als ik dat wil... Dan moet ik ook bereid zijn om daar een fase heen te gaan... waarin iedereen om me heen lijkt te krijgen wat hij vraagt en ik niet. But it doesn't change a thing because I know my father loves me. En ik weet dat wat hij voor me heeft is goed voor mij... en zelfs beter voor me als dat ik me kan voorstellen. And I'm celebrating in that. En ik denk met heel mijn wezen... dat een kind van God zijn... Een zoon van God zijn heeft met die level of love te maken. En niet met al die uiterlijke dingen als talent of geld of open deuren of doorbraak. Dat is allemaal ondergeschikt. En sterker nog, als er een heleboel van die dingen je kant op gaan komen... dan denk ik dat God absoluut af en toe aan die boom wil schudden om te kijken... Hé, man, ik ben je bondgenoot... Ik vind het zo bijzonder hoe mensen zich druk maken over wie ze allemaal ontmoeten, wie ze allemaal kennen. Terwijl je elke dag kan spreken met de levende God. Dan, weet je wel. Direct toegang. Dat is wie je bent. That's what defines you. En nou, als laatst, mag de band bij me komen? Alsjeblieft, dank u wel. Hoe weet ik nou of ik snap wat het is om zijn kind te zijn, om rechtvaardig te zijn? Ik merk dat het in mij groeit als ik niet zomaar meer van slag ben. Dat ik me niet zomaar meer gek laat maken. En ik heb een verrassing voor je. Meestal gebeurt dit niet in één keer. Meestal groei je hierin. En dan zeg ik tegen Joyce, ik merk dat het me minder raakt als eerst. Ik merk dat ik sneller op die plek ben als eerder. Ik merk dat ik gewoon blij kan zijn. Als ik hoor dat iemand dit of dat gehad heeft. Iets wat wij ook nodig hebben. Hé, maar God knows. Hij is mijn bondgenoot. Hij weet beter dan ik. En al zouden er... Ik moet er niet aan denken, maar vanaf vandaag nooit meer speciale dingen in mijn leven gebeuren. Nou, zijn liefde is meer dan genoeg. En dan kun je denken, nou, dan moet ik het dan maar mee doen. Of je kan denken, nou, dan is er nog zoveel meer te ontdekken. En de Bijbel zegt, als je de wereld lief hebt, dan is de liefde van de Vader nog niet in jou. Als het nog allemaal belangrijker is. Dan mag dat nog groeien in ons.
Je bent weer helemaal op de hoogte. Meer weten over CoIntel en David? Je kunt ons altijd volgen op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en onze website cointel.nl.
Van GoIntel wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar GoIntel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.